Goed, dames en heren. Welkom bij deze avond over het ontwikkelplan. Ook welkom kijkers thuis, want dit is een openbare bijeenkomst die ook live wordt uitgezonden. Vanavond maken we volgens mij de derde stap in het plan over het ontwikkelplan gemeenteraad Tinalo. 11 september verscheen er een rapport van de hand van de griffier. Daar hebben we over gesproken met elkaar. Vervolgens is de griffier de fracties bij langs geweest, heeft daar wat gesprekken gevoerd, consultatie heb ik het genoemd. En op basis daarvan wil de heer Koekoek vanavond ons verder bij de hand nemen door het plan heen. En heeft daarvoor een presentatie gemaakt. Met zijn inleiding erbij zei hij van ben ik ongeveer 20 minuten nodig. En hij geeft de voorkeur eraan om even zijn verhaal helemaal af te maken. Zonder interrupties. En dat u uw vragen dan even bewaart totdat hij klaar is met de presentatie. Om dan vervolgens met elkaar in gesprek te kunnen gaan over zijn denkwijze. Ons streven is tussen 9:15 en 9:30 er een punt achter te zetten. Het mag natuurlijk eerder. En als het nodig is, wordt het later. Maar laten we ons focussen zo rond 9:30 richting huis te kunnen. Heer Koekoek, aan u het woord.
Dank u wel. Goedenavond allemaal. We gaan het vanavond hebben over de Raad van Tinalo, maar ik zou jullie eigenlijk eerst mee willen nemen naar een andere gemeente. Voor sommige mensen een bekende gemeente. Daar zou ik eerst even mee willen beginnen voordat we het verder gaan hebben over Tinalo. En die andere gemeente, dat is een stadje, een klein stadje, Nuchterdam. Dus ergens in het midden van het land ligt dat, bij Amersfoort in de buurt. Dat was tot een paar jaar geleden was het eigenlijk een heel normaal stadje met heel normale mensen, hele normale problemen en een hele normale gemeenteraad. En natuurlijk waren er best wel mensen die hadden het zwaar of die waren kwaad. Maar eigenlijk de meeste mensen hadden heel weinig te klagen. Hoewel, veel mensen deden het toch wel. En vooral op de lokale politiek. Op de lokale politiek kon je altijd makkelijk afgeven. Heel veel Nuchterdammers die wisten eigenlijk niet zo goed wat er allemaal gebeurde in de politiek, in de lokale politiek. Die volgen het hooguit op afstand in de krant of via tv, maar meestal gewoon helemaal niet. Maar toch wisten ze allemaal wel, hadden ze allemaal wel een mening over de politiek. Waren allemaal graaiers, waren allemaal plusjeplakkers, hadden eigenlijk weinig op met de gewone Nuchterdammer. Die zaten er vooral voor hun eigen belang. En ze kenden, sommige Nuchterdammers kenden wel een raadslid persoonlijk, omdat het toevallig buren waren of familie of teamleden van de sport. En dat waren dan vaak raadsleden, nou, waren hele redelijke personen, hele goede mensen, daar zou je zo op stemmen. Maar dat was natuurlijk de uitzondering. Dat was een uitzondering, want bij de talkshows en de journaals, daar zag je hoe politiek echt werkte. En elke keer als je dat dan weer voorbij zag komen, dan dachten die mensen, die Nuchterdammers, dachten nog sterker. Ze waren eigenlijk helemaal klaar met die politiek. En ondertussen waren de Nuchterdammer raadsleden druk aan het werk. En al die 23 raadsleden wisten eigenlijk, als je ze echt diep in hun hart keek, wisten ze wel dat al dat werk dat ze verzetten, al die vergaderingen, al die stukken, al die betogen, dat het in de praktijk vaak wel weinig invloed had op de samenleving, maar toch hielden ze vol uit een soort rechtvaardigheidsgevoel of rechtvaardigheidsgevoel of soms ook wel een beetje ijdelheid ook wel. Maar ze hielden vol. Maar ze merkten wel dat ze er een beetje alleen voor stonden bij het besturen van de stad. Ze merkten dat de tribune zat eigenlijk heel vaak leeg. En ze hoorden wel heel veel geklagen. Ook in hun eigen kennissenkring merkten ze dat mensen eigenlijk maar heel weinig wisten van hoe die raad nou precies werkte en wat er gebeurde. Maar ze hadden er allemaal wel een mening over. En die frustratie liep een beetje op. En uiteindelijk bij de verkiezingen kwam dat helemaal tot een explosie, want toen bleek eigenlijk dat de verkiezingsuitslag, die had eigenlijk heel weinig te maken voor het gevoel van die raadsleden met de inzet die ze zelf hadden gepleegd in die 4 jaar voor die verkiezingen. Dus die raadsleden dachten, hadden op een gegeven moment het helemaal gehad met de kiezers. Dus toen dachten ze, als dan niemand ons werk waardeert, waar doen we het dan eigenlijk nog voor? Laten we die raad gewoon stoppen. Dus ze hieven die raad op. Ze stopten er allemaal mee in 1 keer en ze hieven de gemeenteraad op. Nou, de kranten bomvol een tijdje. Overal aan de talkshows tafel zaten analisten en journalisten. Die hadden, nou, dat vond het allemaal prachtig. Spoeddebat in de Kamer. Het parlement twijfelde over ingrijpen. Maar eigenlijk in Nuchterdam ging het leven gewoon verder. Het had eigenlijk verbluffend weinig effect dat die raad ermee gestopt was. De wethouders bestuurden gewoon de stad zoals ze dat altijd hadden gedaan. Het leek allemaal best goed te gaan. Tot een wethouder besloot een nieuwe weg aan te leggen. Er was een groep inwoners het helemaal niet mee eens. En die inwoners die begonnen boze brieven te sturen aan de politieke partijen. Maar die politieke partij die schreef terug, ja, we hebben geen gemeenteraad, we kunnen weinig voor u doen. Ja, u moet zelf maar regelen. Ja, ze schoven wat woordvoerders naar voren. Die woordvoerders gingen met wethouders in gesprek. Nou, dat ging eigenlijk wel goed. Maar van lieverlee kwamen er steeds meer groepjes mensen die plannen hadden of ideeën of zorgen. En die schoven ook allerlei woordvoerders naar voren, naar wethouders, zodat die wethouders steeds meer gesprekken hadden. En uiteindelijk eigenlijk nergens anders meer aan toe kwamen dan alleen maar gesprekken met woordvoerders te hebben. Er waren prima gesprekken, inhoudelijk hartstikke goed en leuk om te doen, maar het liep wel een beetje uit de hand. Dus besloten die wethouders om er een beetje structuur in te brengen. Ze bedachten om een vaste avond in de week te beleggen, waar al die woordvoerders bij elkaar kwamen. En dan gingen ze het hebben over de goede ideeën die die mensen hadden en de zorgen die ze hadden voor Nuchterdam. Nou, en dan hadden ze de rest van de week, hadden die wethouders de tijd om gewoon de plannen een beetje uit te werken, de stad te besturen. Ja. Een journalist die had dat allemaal een beetje zo zitten volgen, want die hoopte op crisis, die hoopte op chaos, de mooie verhalen schrijven. En die journalist die concludeerde een beetje teleurgesteld, ja, de gemeenteraad is gewoon na een jaar weer terug. Ze zitten daar weer wekelijks te overleggen met elkaar. En dat leek eigenlijk ook wel zo. Maar als je heel goed keek, was er toch wel verschil. Want niemand maakt zich meer druk om verkiezingen. En niemand maakt zich ook meer druk om regeltjes die golden voor hoe je met elkaar in gesprek ging. Niemand had het ook meer over moties of amendementen of eerste en tweede termijn of coalitie en oppositie. Ja, het waren eigenlijk gewoon wekelijks gewoon gesprekken, open gesprekken met elkaar over de goede plannen, de terechte zorgen. Ja, en iedereen kon daarbij aanschuiven. Ja, mensen, Nuchterdam bestaat niet echt. Dat hadden jullie waarschijnlijk al wel begrepen. Behalve gezien het, zie ik. Die valt van zijn stoel. Ja. Nee, ik heb Nuchterdam zelf bij elkaar gefantaseerd. Maar dit is wel het verhaal waarmee ik een jaar, een maand en een dag geleden bij jullie gesolliciteerd heb. En ik wilde daar vanavond ook mee beginnen, want ik geloof dat we daar wel iets van kunnen opsteken, van dit verhaal. We kunnen in de eerste plaats opsteken dat de representatieve democratie wat waard is. En ik geloof ook echt dat als we een raad opheffen, dat er binnen no time weer iets ontstaat zoals de raad. Dat er toch weer mensen opstaan die het volk gaan vertegenwoordigen, of om het anders te zeggen, om woordvoerders te zijn namens allerlei belangen, en die bij elkaar komen. Simpelweg omdat niet iedereen zich daar de hele tijd mee bezig wil houden. En je wilt het ook niet helemaal overlaten aan de wethouders. En dat niet iedereen zich er de hele tijd mee bezig wil houden, en dat er dan toch weer woordvoerders naar voren worden geschoven of vertegenwoordigers, dat ik denk dat het echt gebeurt en dat betekent ook dat hoe goed je ook bezig bent met burgerparticipatie of overheidsparticipatie, noem het allemaal maar op, we gaan nooit iedereen betrekken bij de politiek. Er zijn gewoon heel veel mensen, die hebben wel andere dingen aan hun hoofd, die zijn druk met hun eigen leven, die hebben geen zin of geen tijd voor de politiek. Ik denk dus dat het enige wat overblijft is het raadswerk goed vormgeven. Zo vormgeven dat het echt nuttig is en nuttig voor de samenleving, dat het ook invloed heeft op de samenleving. Ik denk dat daar onze inzet op gericht moet zijn. Dus weinig ritueel en veel nuttig werk. Daar wil ik het vanavond ook met jullie over hebben. Daar is het ontwikkelplan ook op geschreven eigenlijk. En ik hoop dat we daar ook op uitkomen. Even kijken of dit werkt. Ja, die hebben we gehad. En dan wil ik nog een klein aanloopje nemen. De voorzitter nam ook al een klein aanloopje. Ik ga toch nog even terug naar het verleden. Het begint voor mij bij de werving van de nieuwe griffier, waar jullie mee bezig waren, dus een ruim een jaar geleden. Of een jaar geleden, want het duurde een tijdje. En wat zei je? Nee, ja, precies. Ja. Ik zei heel duidelijk, ik wil terug in het verleden. Maar de werving van de nieuwe griffier. In de vacaturetekst of in het profielschets stonden een aantal interessante dingen die ik eruit heb gehaald. De Raad van Tinalo toont een grote betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeente, hartstikke mooi natuurlijk, en wil de inwoners gaan betrekken bij raad en beleid. Een bijzondere aandacht voor de nieuw te benoemen griffier ligt bij vernieuwing van het debat in de raad, de raad dichter naar de burger brengen, toepassing van nieuwe technieken. En de griffier adviseert over het functioneren van de gemeenteraad en draagt zorg voor de invoering van nieuwe aangepaste werkprocessen, daarbij gebruikmakend van nieuwe moderne technieken. Nou, dit zijn, vond ik, aansprekende onderdelen van de profielschets en het zijn ook dingen die ik meeneem in mijn werk en als een soort opdracht zie. Kwam trouwens ook in de sollicitatiegesprekken terug. Ik ben, toen ik hier kwam, had ik natuurlijk een inwerkperiode, niet een formele inwerkperiode, maar ik ben allerlei gesprekken aangegaan, ik ben alle fractievoorzitters bij langs gegaan, ik heb gesprekken gehad met andere raadsleden, met collegeleden, ambtenaren, journalisten, om een beetje te horen van waar ben ik nou terechtgekomen en wat speelt er en waar moeten we mee aan de slag. Nou, en daar merkte ik best wel veel onvrede. Was ook net na de verkiezingen, veel mensen hadden daar ook wel wat moeite mee, maar ook gewoon over cultuur, structuur, er waren best wel wat dingen waar mensen mee zaten. Dat werd best wel snel duidelijk. En toen heb ik het ontwikkelplan geschreven. Nou, dat hebben jullie meegekregen, dat heeft de voorzitter ook genoemd. En vervolgens heb ik een rondje langs de fracties nog een keer gemaakt. Eind vorig jaar, begin dit jaar, om te kijken van, nou, wat vindt men van het ontwikkelplan? En dan is het altijd fijn om in de eigen fractie daarover te praten. Daar heb ik zoveel mogelijk ook weer input van verwerkt in het ontwikkelplan zoals het nu voor ligt. In het presidium hebben we daarna afgesproken dat ik het via een informatieavond, dat is vandaag, naar de raad zou brengen. Want ik wil heel graag dat het ontwikkelplan ook een gezamenlijke ambitie wordt, of een gezamenlijk plan van niet alleen de Griffie of de Griffier, maar vooral van ook de raad, zodat we samen uitspreken van, nou, hier moet het naartoe, dit is hoe we het raadswerk zien, hoe we de raad zien, laten we ermee aan de gang gaan. Dat staat er ook allemaal in. Dat dus was de aanleiding. Dan even kort naar de uitgangspunten, dan ga ik naar de inhoud. En dan ga ik niet de hele inhoud met jullie door, want jullie hebben het al een paar keer toegestuurd gekregen. Jullie hebben het hopelijk ook gelezen. Dus ik pik er een paar dingen uit. Maar de uitgangspunten vind ik wel heel belangrijk. Gezamenlijk plan voor een relevante raad, dat heb ik al gezegd. Gezamenlijk plan, maar ook relevante raad. Dat heb ik ook bewust opgeschreven, want ik vind het heel belangrijk. Ik geloof heel erg in die raad. In die democratie zoals we het vorm hebben gegeven met elkaar. Maar we moeten wel steeds dan duidelijk maken waarom die raad relevant is voor inwoners. En daar moeten we wel een antwoord op kunnen geven. Stel je voor dat, ik heb ook in gemeenten gewerkt waar ze heel ver waren met burgerparticipatie en inwoners heel veel contact hadden met ambtenaren en collegeleden. Maar als dat dan heel goed gaat, waar is die raad dan nog? Want wat moet je dan als raad nog? En die werd dan vaak een beetje, ja, vergeten. Ik heb in PLMA's gewerkt bijvoorbeeld, heb ik een rekenkamerrapport gemaakt over het nieuwe besturen, noemden ze dat. Maar in al die stukken kwam de gemeenteraad helemaal niet meer voor. Het ging om inwoners, het ging om collegeleden, het ging om ambtenaren. That's it. Ja, zo kan het volgens mij niet. We moeten altijd volgens mij antwoord blijven bedenken op wat is de relevantie van de raad. Anders kun je hem inderdaad wel opheffen. En ik denk dat daar antwoord op te geven is. Nou, heel simpele uitgangspunten, of heel simpel, maar gewoon vaststaande uitgangspunten zijn natuurlijk onze wetten. In de grondwet staat aan het hoofd van de gemeentewet, staat de gemeenteraad. En artikel 7 van de gemeentewet vind ik misschien nog wel mooier. De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. Dus het is niet zo dat als er toevallig een aantal bevolkingsgroepen in de raad zitten, dat die dan toevallig vertegenwoordigd zijn. Nee, de raad vertegenwoordigt de gehele bevolking. Dus dat is ook wel een verantwoordelijkheid. Je zit er niet voor alleen je eigen achterban, tenminste zo lees ik hem, maar je zit er voor de hele bevolking. We hebben bewust in dit land gekozen voor een volksvertegenwoordiging van leken. Dus geen professionals, maar mensen die het erbij doen. Hè, die dit naast hun normale leven ook nog raadslid zijn. En dat is natuurlijk belangrijk, want die mensen zitten nog midden in de samenleving. Je bent gewoon aan het werk, je hebt je normale leven, je hebt daar je contacten. Voor mijn gevoel is dat een heel belangrijk deel van de informatie die je uit de samenleving haalt. De contacten die je gewoon in je privéleven hebt. En daarnaast ben je raadslid. Dat is heel wat anders dan als je 24/7 ergens in een kamertje raadslid zit te zijn. Zullen we maar even zeggen. Nou, ik vind het raadswerk dus van belang. Maar dat vereist, als je dan deze uitgangspunten onder elkaar zet, vereist dat volgens mij wel wat van je. Dan moet je er serieus mee omgaan. Dan moet je goed aan je kennis werken, aan je kunde werken. Ja, je moet je daar verantwoordelijk voor voelen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dan de inhoud. Een paar dingen die mij gewoon opvallen eigenlijk. In de gesprekken die ik heb gehad en die dus ook in het ontwikkelplan zijn geland. Wat mij is opgevallen is dat burgerparticipatie, overheidsparticipatie mag je het ook noemen voor mij, contacten met de inwoners, het dichten van de kloof, noem het allemaal maar op. We hebben het er allemaal over. Ik hoor alle partijen er ook over. Maar het is wel een zoektocht. Want als ik in de fractieronde dan in de fracties gewoon vraag van, ja, maar wat bedoel je daar nou mee? Wat moeten we nou als raad met burgerparticipatie? Dan is het best wel lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Van, nou, we hebben er goed over nagedacht, dit is onze visie, zo moet het. Dan duurt dat best wel even voordat je daar echt antwoord op hebt. Dus dat is een zoektocht. Maar ik heb het idee dat we het wel over eens zijn dat er ruimte moet zijn voor mensen die mee willen praten, die dat zelf willen. Ik zei al, ik geloof niet in dat we iedereen aan tafel krijgen. Maar de mensen die dat willen, die moeten volgens mij ruimte hebben om dat te doen. Maar als die mensen dat dan doen, als ze meepraten, meedenken, meediscussiëren, dan moeten ze wel na afloop volgens mij het gevoel hebben dat het zin heeft gehad. Dus daar moeten we dan wel goed rekening mee houden dat we ze dat gevoel geven. En niet alleen het gevoel geven, maar dat het ook echt zo is natuurlijk. Want anders heb je er nog niks aan. In Gooismeren hadden we bijvoorbeeld de regel dat we na afloop mensen die kwamen meepraten, dat we die na afloop ook op de hoogte hielden van hoe dat dossier verder ging. Zodat die mensen ook meeleefden of meegingen in het traject, zeg maar. Dus dat is best een lastige. Procedures en afspraken, wat mij opviel toen ik hier kwam, was dat heel veel ongeschreven regels gelden. Dus je gaat aan het werk. De vorige griffier was natuurlijk weg. Ik heb hem nog wel even opgezocht. Heb ik nog even koffie met hem gedronken. Maar ja, dat is toch anders dan dat je even een week met elkaar optrekt en een warme overdracht hebt. En als je dan binnenkomt, ja, dan hoor je wel van alles van, ja, dat hebben we ooit eens afgesproken. En dan zeg je, ja, maar hoe weet ik dat dan? Ja, nee, dan moet je in de presidiumverslag van 2016 even kijken. Ja, dat is wel een beetje lastig. En dat is ook lastig omdat veel raadsleden, en zeker nieuwe raadsleden, dat dan ook niet weten. En ook maar van oudere of langer zittende raadsleden moeten geloven van, ja, nou, zo werkt het kennelijk. Dus ik vind het heel belangrijk dat die afspraken en procedures gewoon goed in kaart zijn en bij iedereen bekend zijn. We hebben ook gekeken naar het presidium. Het presidium heeft hier een wat bijzondere rol, vond ik. Het is een agendacommissie, het is een seniorenconvent een beetje, het is een presidium. Ja, dat wordt ook wel eens een beetje het geweten van de raad is het in sommige gemeenten. Dat is het af en toe ook een beetje. Het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Nou, ik heb in de fractieronde gevraagd van, nou, vinden jullie dat goed? Of werkt het goed of moet het anders? Ik heb niet gemerkt dat er een meerderheid is om dat anders te doen. Het is ook wel een beetje van, nou, het is ook wel makkelijk zoals het werkt. Want we kunnen daar alles bespreken, zeg maar. Waar ik wel veel over hoor is, het moet geen kleintje raad worden, hè. We moeten daar niet de raadvergadering over doen of voorkouwen, zeg maar. Dus dat is wel de valkuil die er natuurlijk in zit. Maar verder hoef je niet steeds na te denken, oh, wel, waar moet ik nou weer met dit stuk heen? Moet ik naar de agendacommissie of presidium? Als je allerlei verschillende groepjes hebt, hebben die ook vaak de neiging, heb ik ook wel meegemaakt, dat ze elkaar voor de voeten gaan lopen. En dat ze elkaar gaan bevechten op, waar ga jij over, waar ga ik over? Nou ja, dat maakt het soms ook wel extra lastig. Ik heb in ieder geval geen meerderheid gemerkt voor een bepaald presidium of een bepaalde hervorming van het presidium. Waar ik wel een meerderheid of veel mensen over hoorde is, er zou eigenlijk veel meer samenwerking moeten zijn op alle fronten. Tussen raad en college. Dus dat stukken die in de raad komen, dat die ook nog na de bespreking aangepast kunnen worden. Dus dat je als raad ook het gevoel hebt dat je een beetje mee kunt schrijven, zeg maar, aan die stukken. Dat het niet hapklaar is en dat je alleen nog slikken of stikken is. Dat zag ik ook trouwens in het raadsvoorstel van 2016. Daar staat het ook, dat we eigenlijk meer zouden willen werken met startnotities. Dat niet alles altijd maar helemaal kant-en-klaar naar de raad hoeft te worden gebracht. Dus daar hoor ik dat vaak. Maar ik hoor het ook oppositie-coalitie. En dat hoor ik van beide kanten dan, vanuit de oppositie en vanuit de coalitie. We zouden meer samen moeten werken, minder harde scheidslijn tussen oppositie-coalitie. En ik hoor het ook tussen politieke samenleving, maar dan kom ik eindelijk weer op burgerparticipatie terug. Dan effectiever vergaderen, betere cultuur op de inhoud, niet op de man. Ja, dat is iets wat ik meteen aan het begin heel veel hoorde. En waarvan ik het idee heb dat het wel langzaamaan wat minder, dat ik het steeds wat minder hoor. Maar dat zeker toen ik een jaar geleden binnenkwam, dat heel veel mensen heel negatief waren over de cultuur en hoe er met elkaar omgegaan was. Toen waren er ook een paar heftige raadsvergaderingen geweest. Die heb ik net niet meegekregen, maar ik heb ze wel deels teruggekeken. Dus dat hoorde ik in het begin heel veel. Dat heb ik het idee dat dat langzaamaan wel wat minder wordt, dat idee, dat gevoel. Waar ik wel nog steeds, en dat hoor ik vanaf het begin al, wat ik wel steeds hoor is dat er toch in die vergaderstructuur nog wel wat kan verbeteren. En wat ik de hele tijd heb gezegd in de fractievergaderingen, maar ook in de kennismaking met fractievoorzitters en andere gesprekken. Ja, je kunt wel tegen mij zeggen, er moet een nieuw vergadermodel komen. Maar dat hoor ik altijd. Overal waar ik binnenkwam was het altijd, er moet een nieuw vergadermodel komen. Het vergadermodel deugt niet. Dat vind ik geen goed uitgangspunt. Want het is, zodra je een nieuw vergadermodel hebt geïntroduceerd, is daar weer kritiek op. Dus ik heb steeds geprobeerd te vragen van, wat mis je dan, wat we nu hebben, wat mis je daar dan in? En daar werd dan vooral gemist een soort setting waarin je makkelijk stukken kunt voorbereiden. Met daarbij ook specialisten aan tafel, ambtenaren aan tafel, inwoners aan tafel. Meer een setting van een gesprek dan meteen al het debat. Dat niet alles in de raadsvergadering hoeft, maar dat er een soort voorbereidende bijeenkomsten kunnen zijn. Nou, in een van de fracties kwamen we al pratend op raadstafel. Nou, in Gooismeren noemden ze het gesprek, zo heet het ook gewoon. Je hebt het in allerlei vormen en maten. In het hele land heb je dat. En vaak is er een soort beweging van, vroeger waren het overal commissies, de artikel 82 commissies. Toen zijn veel gemeenteraden overgestapt op een raadsvergadering zoals we dat hier ongeveer kennen. En vervolgens zijn veel gemeenteraden weer toegegaan naar een soort raadsvergadering en voorbereidende bijeenkomsten. Volgens mij in Wiegen, heeft Marcel wel eens verteld, waren het ronde tafelbijeenkomsten, noem je het, hè? Ronde tafelbijeenkomsten, gesprekken, noem het allemaal maar op, raadstafels. Maar daar merk ik wel dat daar wel behoefte aan is. En ik merk zelf in de agenda ook dat we aan die voorbereiding bijna niet toekomen, omdat we steeds weer die raadsvergadering hebben. Elke keer zijn we alweer bezig met de volgende raadsvergadering. Dat heb ik in fracties ook gehoord. We hebben er zoveel, we hebben elke twee weken een raadsvergadering. Dus je bent de hele tijd al bezig met de volgende raadsvergadering. Dus je hebt eigenlijk geen tijd om je daarop voor te bereiden. En we merken het in de agenda ook gewoon. De dinsdagen, die zitten eigenlijk altijd vol. Het is altijd puzzelen van, nou, waar kan dat nog weer... Soms moeten we echt tegen mensen zeggen, ja, over een paar maanden hebben we tijd voor je. Ja, dat is niet handig. Dus in het ontwikkelplan staat ook van, laten we nou naar een maandelijkse raadsvergadering toe gaan. Dat zou prima moeten kunnen. Maar laten we dan daar ook niet alles in doen. Laten we dan een heel groot deel van de voorbereiding, de technische voorbereiding, maar misschien ook wel deels de politieke voorbereiding, uit die raadsvergadering halen en in een andere setting doen. Zodat je meer met elkaar in gesprek komt en meteen ook meer kennis aan tafel kunt uitnodigen. En inwoners ook een meer volledige plek kunt geven aan die tafel, zeg maar. Een meer zinvolle plek aan die tafel. Want dat wordt ook wel veel gezegd, dat inspreekrecht zoals het nu is, dat werkt in ieder geval niet. Dat is veel fracties, hoor ik zeggen, dat vinden we eigenlijk een heel onprettige manier om die insprekers aan tafel te hebben. Of ja, aan tafel, om die insprekers inspreekrecht te geven. Waar ik zelf, het laatste op deze sheet is vormvrij vergaderen. Daar zit ik zelf een beetje mee in mijn hoofd de laatste tijd. Wij hebben, ik vraag me altijd af, want ik erger me natuurlijk ook, bijvoorbeeld in Hoogveen, ook wel eens aan raadsvergaderingen, hoe dat dan allemaal werkt, om regeltjes en zo. En dan vraag ik me altijd af, wat nou als de raadsvergadering veel meer zou lijken op een fractievergadering? In de fractievergadering, dan stuur ik gewoon even een mailtje naar de fractiesecretaris van, goh, ik heb dit artikel gezien of dit onderwerp, zet het even op de agenda, daar wil ik het wel eens even over hebben. Dan gaan we niet van tevoren afspreken van, nou, zoveel termijnen en zoveel minuten en weet ik wat allemaal. Dan gaan we het er gewoon over hebben. En aan het eind dan besluiten we van, nou, goed gesprek, wat gaan we ermee doen? We gaan schriftelijke vragen stellen, we gaan een motie indienen, we gaan dit of dat. Dat gaat allemaal heel gemakkelijk. En dan hebben we de raadsvergadering. En dan wordt het allemaal heel moeilijk, heb ik soms het idee. Dus ik vraag me soms af, zouden we niet wat minder aan vormen vast moeten zitten, zouden we niet vormvrij moeten vergaderen? Gewoon zeggen van 7 tot 10 hebben we een vergadering. Kom maar met onderwerpen, gaan we het erover hebben. Zoals in Nuchterdam, die nieuwe wekelijks overleg. Ben ik weer terug bij Nuchterdam en ben ik ook aangekomen bij Jacques Wallagen. Die een mooie uitspraak had in zijn ROB-rapport. Dit is de oud-voorzitter van de Raad Openbaar Bestuur. En die zegt, er is te veel papier, te veel ritueel en te weinig betekenisvolle verbinding met de bewegelijke werkelijkheid buiten. Wat mij betreft hoor ik graag van jullie of jullie opmerkingen of vragen hebben over het ontwikkelplan waar jullie het nu nog over willen hebben.
Ja, dat was boeiend, heer Koekoek. Veel fictief en toch heel realistisch. Ik kan me voorstellen, collega's, dat u op basis van de inbreng van de heer Koekoek vragen heeft of dat u verduidelijkingen zou willen. Aan u het woord. Wie? Mevrouw Lubbers, Partij van de Arbeid.
Ja, dank. Je had, nou, het is nu uit beeld, maar de voorbereiding van vergaderingen. Hè, en veel fracties hadden opgemerkt dat het feit insprekers, dat het geen prettige manier is om met inwoners van je gemeente te communiceren. En daar moeten we een andere manier voor bedenken, om burgers erbij te betrekken. Hebben jullie ook, kijk, dat betekent ook een andere rol voor de gemeente, hè? Want nu heb je vaak alleen, en ik noem het nu heel denigrerend, de schreeuwers, mensen die kritiek hebben, die komen hier vaak. Maar dan betekent het ook een nieuwe rol voor de gemeente, voor de ambtenaren, om mensen dus actief uit te nodigen van dit punt staat op de agenda, het heeft betrekking op jullie, kom naar het gemeentehuis om met de gemeenteraad van gedachten te wisselen. Dus dat betekent ook dat jullie uitnodigingen moeten sturen, want vaak komen mensen uit zichzelf niet, alleen maar als het hunzelf echt aangaat en ze er nadeel van hebben. Hebben jullie daarover nagedacht?
Ja, één op één denk ik, hè? Ja. In die zin, ik haalde net Gooismeren al aan, waar we het gesprek hadden. Waar we insprekers, die noemden we meesprekers. Die hielden we dus op de hoogte na afloop. Maar wat we ook deden, is daarvoor mensen actief uitnodigen. Dus in een presidium werd dan nagedacht van, nou, dat en dat komt op het gesprek. Wat voor partijen, wat voor mensen, wat voor groepen is dat interessant voor, moeten we aan tafel hebben. En dan niet in het presidium van 5 voor 3 tegen die groep komt en 5 tegen 3 voor, nou, dat niet. Maar gewoon even inventariseren van wat voor belanghebbenden hebben, wat voor geïnteresseerden hebben. En die nodigen we uit. En daarnaast natuurlijk gewoon de algemene uitnodiging in de krant, de raadspagina waar dat op aangekondigd wordt. Daar kunnen mensen ook altijd op reageren natuurlijk. Maar we nodigen dan ook actief uit.
Maar je zegt het nu geïnteresseerden en belanghebbenden. En daar zit een heel groot verschil tussen. Want als jij belanghebbende bent, dan kom je wel. Maar als jij geïnteresseerd bent vanuit het feit dat je 5 huizen verderop woont en eigenlijk het kan je niet zoveel schelen. Maar juist die mensen zou ik ook graag willen horen.
Ook als ze helemaal geen belanghebbende zijn? Want belanghebbende hoeft natuurlijk niet negatief belanghebbende te zijn, hè? Ja, maar goed, als je actief... We nodigden bijvoorbeeld vaak dorpsverenigingen of wijkverenigingen uit. En die waren de ene keer, ze kwamen eigenlijk altijd wel. En dat was lang niet altijd negatief. Die kwamen gewoon vertellen hoe zij er vanuit hun vereniging tegenaan keken. Nou, dat kon ook heel positief zijn.
De heer Riere.
Ja, ik wil ook even reageren op mevrouw Lubbers. En ik heb een collega die is raadslid in gemeente De Wolde. En in De Wolde hebben ze 3D De Wolde. Waar ze zeg maar in het ontwerpfase, dan vergaderen ze op locatie. Het wordt georganiseerd door een raadslid, er zit een ambtenaar bij en daar kunnen belanghebbenden of omwonenden of betrokkenen kunnen daarop afkomen. En de ervaring is dat loopt heel goed. Ja, dus er zijn wel manieren om daar vorm aan te geven. Over het algemeen merk je dat het gemeentehuis, daar zit wel een drempel. Hè? Dus op het moment dat je het in de wijk of dicht bij de mensen organiseert, komen mensen misschien ook wel sneller.
Ja, we hebben zelfs letterlijk een hele hoge drempel voor het gemeentehuis. Wie heeft er...
Mag ik nog even reageren? Want,
ja, uiteraard.
Ik ken de Wolden en de griffier daar natuurlijk ook. Het is een hele mooie vorm, denk ik. Het is ook een heel vergaande vorm die ook heel veel tijd kost. Dus daar zijn wij nog niet aan toe, zullen we maar zeggen. Dan moet je wel, als je dat al wilt, dan moet je daar wel naartoe werken. Want het kost enorm veel tijd om dat echt goed te organiseren. Het is wel, ze doen het natuurlijk ook niet elke week of elke maand. Ze hebben een paar, volgens mij, ze hebben een raadsakkoord. En 4 keer per jaar of 3 keer per jaar organiseren ze rond een onderwerp uit het raadsakkoord, organiseren ze zoiets. Daarbij heeft de rivier wel geregeld dat de raadsleden dat dan ook organiseren. Dus dat er een aantal raadsleden elke keer verantwoordelijk is voor de organisatie. Natuurlijk doet de rivier daaraan mee en doet die heel veel. En ambtelijk ook. Maar er werken ook raadsleden naar mee, dus het is echt een co-productie. Ja, dat kost wel echt heel veel tijd, maar er komen wel mooie dingen uit. En het is, ik denk, wel waardevol.
Heer.
Ja. Ja. Nou, ik heb hem nog niet helemaal doorgelezen, maar wel diagonaal. Er zijn een paar dingen die me opvallen en ik heb eigenlijk ook gewoon een paar vragen. Maar het is ook gewoon wat verhelderend. Ik lees aan de ene kant, of aan de ene kant zeg je van... we willen eigenlijk wat kleine veranderingen doorvoeren. Maar als ik vervolgens de tekst lees, dan biedt hij hier en daar ook wel weer de mogelijkheid om echt het totaal anders te doen. En net in je presentatie zeg je heel bewust, overal waar ik net voor het eerst binnenkwam, dan zeggen ze altijd, het moet totaal anders. En dan gaan ze van A naar B en van B naar A. Ik had vroeger een docent bestuurskunde die zei, decentralisatie wordt af en toe met en zonder spatie geschreven. Hè? Dat was volgens mij moeten we er een beetje voor waken dat we daar niet weer... Kun je dat nog eens toelichten hoe je daar nou in zit? Wil je nou kleine veranderingen doorvoeren of ben je toch geneigd, als het bijvoorbeeld gaat om vergaderstructuur, om echt een hele forse aanpassing te doen? Twee, over de vergaderstructuur. Ik ben zelf in het dagelijks leven werkbaar in een grote politieke ambtelijke organisatie. En daar hebben ze een vergaderstructuur dat het parlement maar slechts een paar keer per jaar bij elkaar komt. En ik weet dat wij als ambtelijke organisatie dan zeggen van gadverdamme zeg, voordat je, als je er iets dit jaar er nog doorheen wilt hebben, dan moet ik ongeveer voor de zomer moet ik het indienen. En dan moet ik hopen dat we in de laatste vergadering van december het er nog net er doorheen krijgen. Want daar hebben ze voorbereidingstijd, et cetera. Hoe wordt daar hier tegenaan gekeken? Want als je hier zegt van we gaan na één keer per maand nog een raadsvergadering. En als wij een beetje de structuur bespreken. Dus daar worstel ik wat mee. Zitten we dan uiteindelijk de ambtelijke organisatie daar niet mee in de weg? Dus heb je daar ook echt onderzoek naar gedaan? Daar ben ik eigenlijk wel even benieuwd naar. En als ik hem lees, dan heb ik nog wel zoiets dat ik denk van, er gaat heel veel over structuur. Maar je constateert eigenlijk dat er heel veel over cultuur gaat. En mij is wel geleerd, een cultuurproblemen oplossen met een structuuroplossing, dat gaat niet werken. Dus ik ben ook nog wel even op zoek van, hoe ga je nou uiteindelijk cultuur aanpakken? Daar mis ik nog wat in. En ik zie dat de voorzitter al naar de knop... Oké, dan ga ik nog eventjes... Dan ga ik nog één ding door. Wat ik een beetje mis, en volgens mij heb ik dat, maar volgens mij hebben we dat ook vanuit onze fractie ingebracht, is ook rollen, taken, verantwoordelijkheden. Ik merk dat we soms ook wel eens in discussies belanden waarvan ik denk van, ja weet je, daar zou je, denk ik, maar dat is even zoals ik tegen de rol van raadslid aan kijk, daar zou je volgens mij ook gewoon bij weg moeten blijven. En soms duiken wij er ook heel erg op. Dus ik denk dat als het gaat om kennisniveau, wij ook nog wel geholpen kunnen worden. Ik zou bijna zeggen, een algemene leergang staats- en bestuursrecht is denk ik niet geheel onverstandig. Heb ik die gelukkig ooit wel eens een keer gehad, maar ook bij mij zakt het af en toe wel even stevig weg en ben je toch geneigd om weer op die andere stoel te gaan zitten. Ik denk dat als je helemaal nooit hebt gehad, dat je al niet eens weet op welke stoel je überhaupt moet gaan zitten. Dus, en dat mis ik eigenlijk een beetje in dit verhaal. Dat was eigenlijk een beetje wat mij bij de eerste lezing opvalt. En als ik hem de tweede keer lees, ga ik het nog wat vinden, maar... Graag jouw reactie.
Misschien kunt u wat verhelderingen geven. Er is ook gevraagd van, wil je het nog het een en het ander eens even nader toelichten? Hoe kijk je daar tegenaan? Daarnaast stelde de heer Regeman natuurlijk ook een aantal principiële vragen. Ageman, ja, excuus. Maar als u hem om blijft draaien, dan... Nee, zal niet meer gebeuren. Maar als u stelt ook eigenlijk een toch wat meer principieel fundamentele vraag van over rollen en verantwoordelijkheden. Misschien kunt u daarop ingaan.
Ja, die vond ik het makkelijkst. Die laatste. Rollen, taken, verantwoordelijkheden en leergang. Ik ben daarover in gesprek met de organisatie om dat te organiseren. En daar heb ik bijvoorbeeld donderdag nog een gesprek over met de gemeentesecretaris. Om te kijken of we daar een cursus of iets dergelijks voor kunnen organiseren. Ook omdat dat bij veel fracties voorbij kwam van het zou best goed zijn om die basics van staats- en bestuursrechten, om daar nog eens iets voor aan te bieden dat mensen daar kennis van kunnen nemen en dat even weer kunnen opfrissen inderdaad op zijn minst. Of misschien voor het eerst eens een keer goed kunnen doornemen met elkaar. Dus daar zijn we mee bezig en dat gaat ook gebeuren. Is ook in het presidium ook zo afgesproken om dat te gaan doen. Dus dat was de makkelijkste. nou komt ie. Even kijken, totaal anders of een beetje anders. Wat ik heb gezegd, of in ieder geval heb proberen te zeggen, is toen ik binnenkwam, riepen heel veel mensen de het vergadermodel deugt niet, moet helemaal anders. En dat vond ik een verkeerd uitgangspunt. Want het vergadermodel, daar is altijd kritiek op. Want het is nooit perfect, er zijn altijd nadelen. Bovendien doen we met de cultuur ook allerlei dingen waardoor het vergadermodel weer niet uitpakt zoals je had gehoopt. Dus er zijn altijd overal wel nadelen bij te bedenken. En ik heb gezegd, dus het uitgangspunt moet niet zijn, er moet een nieuw vergadermodel komen. Het uitgangspunt voor mij is altijd van, wat mist er dan nu in het vergadermodel van nu? En ligt het aan cultuur, ligt het aan structuur? En dan kijken van, zijn er dan ergens wijzigingen in het vergadermodel nodig? En toen ik die vraag stelde, kwam dus veel voorbij dat mensen zeggen van, ja, alles moet maar in die raadsvergadering. We hebben liever een setting, een andere setting, waarin we op een andere manier met elkaar het gesprek aan kunnen, ter voorbereiding op de besluiten die we in de raadsvergadering nemen. En dan kom ik eigenlijk vanzelf al op eigenlijk de beide andere vragen die je stelt. Cultuur oplossen met structuur. Ik heb in het onderwijs gezeten en daar, maar ook in de politiek, heb ik gemerkt dat het soms wel zo werkt. Dat je soms wel de cultuur verandert door de klas anders in te delen. Of gewoon de hele inrichting anders te maken. En zo is het in de politiek ook wel. Als je in een kleine ruimte met een ronde tafel zit en daar zit je met een paar woordvoerders te praten, of je zit hier in deze lagerhuisopstelling, dat kan soms wel degelijk invloed hebben op de cultuur en hoe we met elkaar in gesprek zijn. Dus dat kan wel, en dat is niet het hele antwoord hoor, want daar los je niet alles mee op, denk ik. Daarnaast hebben we het in fractieronde gehad over effectief vergaderen. Daar heb ik het voorbeeld het Hoogveen genoemd, waar we dat hebben gedaan en waar we merkten dat we door hele kleine concrete dingetjes op te pakken met elkaar, dat we een soort bewustwording kregen van, goh, wat zijn we soms raar met elkaar bezig en wat doen we soms rare dingen. Dus het is voor een heel groot deel natuurlijk bewustwording. Maar het is ook een deel politiek en de manier waarop je politiek wilt bedrijven zelf. Ja, en dat is gewoon aan jullie zelf. Daar kun je het wel over hebben, maar als je zelf vindt, ik moet zo politiek bedrijven, ja, dan houdt het ook ergens op natuurlijk, voor de Griffie zeker, maar ook voor jezelf. Je kunt elkaar aanspreken op, zullen we dat niet meer doen, of we kunnen een effectief vergadertraject volgen, of we kunnen de hele setting veranderen. Maar op een gegeven moment, als mensen vinden van, op deze manier wil ik politiek bedrijven, of vind ik dat ik het meest effectief ben, ja, dan houdt het op een gegeven moment ook op. Dan dat paar keer per jaar bij elkaar komen, wordt het dan niet heel traag en vinden die ambtenaren dat nog wel werkbaar. Die andere manier van vergaderen betekent dan dus bijvoorbeeld eens per maand een raadsvergadering en de rest van de maand voorbereiden op die raadsvergadering, zodat er goede besluiten kunnen worden genomen. Daar is behoefte aan juist in de organisatie om het op die manier te doen. Juist ook omdat je dan een betere voorbereiding krijgt. En het hoeft niet zo te zijn dat je daardoor langer bezig bent. Want als je die voorbereiding gewoon goed doet, dan kun je daarna die besluiten gewoon afhandelen in de raadsvergadering. Waarbij we nu, dat is het laatste hoor wat ik over zeg, waarbij we nu vaak dingen doorschuiven, omdat we dan in de raadsvergadering zeggen van, ja, maar we hebben nog allemaal vragen, we zijn er nog niet klaar voor, dan moet het maar 2 weken later, wordt soms 3 weken, 4 weken later. Dus nu is het best wel traag.
Het is eigenlijk uw onderwerp, maar mevrouw Wiersma die zit al heel lang te wapperen en de heer Van Os ook. Nou weet ik niet of u in deze discussie in wil breken. Heer Hageman, vindt u goed dat ik eerst het woord aan mevrouw Wiersma, of wil u even de griffier nou gelijk pa?
Nee, dat kan wel.
Nou, mevrouw Wiersma.
Dank u, voorzitter. Nou, het past eigenlijk heel goed bij wat heer Hageman zojuist zei. Want ik vroeg mij af, het staat mij ook bij dat we zoiets ook gezegd hadden van, kijk, we hebben om de week ook een informatieavond. Hè? De ene week heb je dan een raadsvergadering en dan de informatieavond en dan daarna weer een raadsvergadering. Je zou dus die inwonersgesprekken of bredere gesprekken over onderwerpen met inwoners en belangstellenden ook tijdens zo'n informatieavond kunnen doen. Een deel van zo'n informatieavond en dan dus de burgers erbij betrekken. Want, en dan zou je niet meteen zeg maar, hoeven te verschuiven naar 1 keer in de maand vergaderen. Ik kan zelf niet zo gauw inschatten of dat een gunstige rol zou kunnen hebben. En ook met betrekking wat de heer Hageman zei, dat het een vertragende werking mogelijkerwijs heeft. Dat weet ik gewoon niet zo. Maar ik dacht, misschien is dat nog een tussenfase.
Als ik dan even mag, heer Koekoek, sluit de heer Van Os zijn opmerking hierbij aan? Of zegt u, ik parkeer hem nog even, handel dit eerst af? Oké. Okay.
Die informatieavonden kun je daarvoor gebruiken. Maar wij merken in de agenda dat die gewoon vaak al wel vol zitten. Dat we daar eigenlijk geen tijd voor hebben om daar nog dit soort dingen aan toe te voegen. Zo simpel is het in ieder geval. En vertraging ben ik volgens mij al op ingegaan. Dat het niet per se vertragend hoeft te werken.
Dan, heer Hageman, kunt u nu weer verder met de griffier.
Ja, dank u wel. Nou, waar ik even... Ik probeer voor mezelf even terug te halen, maar... Dan zie je wel, dan hebben we het misschien ook onvoldoende met elkaar scherp gemaakt wat we bij de vorige wijziging van de vergaderstructuur eigenlijk veranderd hebben. In mijn beleving hadden we toen eigenlijk ook een beetje de mogelijkheid gecreëerd. We hebben een informatieavond, die kan op enig moment plaatsvinden en vervolgens heb je eigenlijk twee behandelmomenten in de raad. Waarbij het eerste wat meer opinierend kan zijn en vervolgens een tweede is een beslismoment. Maar wat je nu ziet is dat we heel erg krampachtig vast lijken te houden. Maar dat is even mijn eigen interpretatie van... We hebben een informatieavond, dan de eerstvolgende raadsvergadering staat die opinierend erop. En dan moet die vervolgens in de volgende raadsvergadering moet het afgetikt worden. Ik denk dat mijn beleving, wat je nu voorstelt, nog steeds in diezelfde ritme. Alleen als je daar iets meer tijd tussen hebt, dus tussen de informatieavond... een eerste opinierende behandeling en niet gelijk twee weken later het besluit af wil dwingen... of soms dat we zelfs op dezelfde avond al besluit, maar gewoon desnoods 4 weken of 6 weken nemen... omdat we bijvoorbeeld nog wat uit te zoeken hebben. Of... Dus volgens mij kunnen we zelfs binnen de bestaande vergaderstructuur eigenlijk al een stapje maken. En waar ik een beetje naar op zoek ben, ik ben zelf wat dwars van hele grote veranderingen... Omdat je vaak ziet dat dan de verandering, nou wat ik zei, dat gaat in één keer weer de hele andere kant uit. Ja, en dat is het ook niet. Dus je zou veel beter gewoon stapje voor stapje kunnen kijken hoe kan ik binnen de bestaande structuur een verbetering realiseren.
Helder, nu zag ik de heer Kloos tijdens uw betoog mijn aandacht vragen. Sluit uw wens om iets te zeggen hierbij aan, want... Dan parkeer ik de heer Van Os nog even weer verder, want dan kunnen we dit onderdeeltje zo even pakken. U krijgt gewoon een heel transferium wat dat betreft. Heer Kloos.
Nou, voorzitter, ik kan vrij snel zijn. Ik wil toch eventjes even terug naar de geschiedenis van het een en ander, om in ieder geval mijn bijdrage wat te verduidelijken. Voor 1998 zaten we in structuren van de oude gemeentes, waarin één raadsvergadering werd gehouden per maand. En dan hadden wij een 3 of 4 raadscommissievergaderingen. En in die raadscommissies werd uiteindelijk behandeld die punten die naar de raad moesten voor een besluit. Daar konden betrokkenen of belangstellenden konden dan inschrijven om die raadsvergadering bij te wonen. En kregen daar ook het woord. Daar zaten ook de wethouder en de ambtelijke ondersteuning, in ieder geval de mensen die daar kennis voor hadden. En in die raadscommissie zaten ook nog de deskundigen vanuit de fracties. Nou, dat is prima verlopen. Alleen we hebben op een gegeven moment in 98 hebben die herindeling gekregen. En toen was wel duidelijk dat er iets ging veranderen. En dat was om ook sneller naar besluitvorming te komen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de structuur zoals het op dit moment is. Dus 2 raadsvergaderingen, dus om de 14 dagen een raadsvergadering. En je kon, en dat werd ook net keurig netjes aangegeven, van je kon direct al een besluit nemen. Of je kon zeggen, nou, we hebben nog even wat nawerk of we moeten nog wat uitzoeken en dan kan het 14 dagen later. Dus maar binnen de 4 weken was zo al een besluit. Nou, nu hebben we het probleem van we hebben allemaal het gevoel dat als er insprekers staan bij die raadsvergaderingen, dat niet helemaal tot zijn recht komt. En dan zou uiteindelijk op een of andere manier moet worden gekeken van wat je daarmee doet. En dan kom je toch op een of andere manier weer terug naar die raadscommissies. Dan zou je eigenlijk weer één raad moeten hebben die in principe vrij binnen een uur klaar kan zijn. Maar dat er in de raadscommissies wat uitgebreider de onderwerpen behandelen waar ook die burger betrokken is. En die kan daar dus ook direct invloed krijgen. Om in ieder geval zijn statement te geven en in ieder geval per ondersteuning eventueel het voorstel wel dan niet nog veranderend. En dat het in ieder geval dan naar de raad gaat en dat het op een of andere manier dan voor ons als raad een hamertje tik wordt. Hè. Dus in behoefte die discussie in de raad al niet meer te hebben. Kijk, en dan vraagt het natuurlijk wel een bepaalde zelfdiscipline. Maar kijk, we kunnen dus een keer in de raadscommissie bepaalde politieke statements geven. Maar als we dat in de raden ook nog eens een keer weer over gaan doen, dan is het effect natuurlijk nieuw. En dan hebben we 4 keer misschien hetzelfde rondje. En daar worden we ook niet helemaal vrolijk van. Dus dat is in ieder geval zoals ik er op het ogenblik naar kijk.
Heer Koekoek, heeft u behoefte om daarop te reageren op het betoog van de heer Kloos? Of neemt u op dit moment...
Nou, zal ik de discussie even
afwachten? Ik zit toch wel een beetje naar de fractie van D66, want daar staan nu al 2 van de 3 die graag het woord willen. Goed, heer Hageman, u.
Ja, dank u wel. Wat ik de heer Kloos hoor zeggen gaat over dat je met raadscommissies dit op zou lossen. Nou werk ik al een aantal jaren in dit soort organisaties. En wat mij opvalt is dat in de laatste organisatie waar ik heb gewerkt, er ook gewerkt wordt met commissies. Het aantal insprekers helemaal niet groter is dan wat wij hebben. En dat je eigenlijk het niet heel anders doet. Dus... Vandaar dat ik een beetje bang ben om dus een cultuurprobleem, want volgens mij hebben we het hier over een cultuurprobleem. Hoe gaan wij om met insprekers? Hoeveel ruimte geven wij? Welke mensen nodigen we uit? In plaats van op welk moment nodig je ze uit? Dus of je ze nou in de commissie uitnodigt of we nodigen ze in een raadsvergadering uit. Ja, volgens mij is dat een beetje de titel van de vergadering. Maar het gaat er meer om van...
Niet helemaal, want ik even daarop instekend. Het gaat mij erom van, ik wil wel de dingen scheiden. Dus dat wat de raad moet besluiten, met een besluit, dan dat zou in raadscommissies plaats kunnen vinden. En of er dan wel of niet iemand komt, dan ben je gauw klaar. In die geval met de onderwerpen die er aan de orde zijn. En je hebt natuurlijk de onderwerpen die meer met beleid te maken hebben, ook op lange termijn. Waarvan je uiteindelijk zegt van die wil ik dus met een dorp rondom, weet ik veel wat. Om daar bij de mensen aan te gaan en aan de tafel te krijgen om te horen van hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. En daar dus de informatie weghaalt.
Ja, en ik zie dan echt het onderscheid niet tussen commissies en een raadsvergadering. Denk ik, volgens mij heeft het veel meer met cultuur. Hoe ga je in een vergadering met elkaar om? Wie nodig je uit dan? Of je het stempeltje commissie of raad erop drukt. Lijkt mij hoor, maar...
Nou ga ik toch even mevrouw Cadol het woord geven. Want die 10 ja, vingers die zitten op dat knopje.
Ik ging bijna op te stijgen.
En daarna ga ik trouwens even naar de heer Van Es. Want de heer Van Es die vraagt ook steeds... de aandacht, maar ja, goed, mevrouw Cadol.
Het is een hele relaxte vergadering tot dusver, dus we hebben niet zo'n haast om te spreken. Ik ben het met de heer Hageman eens dat er een cultuurprobleem, vind ik een groot woord, maar dat er misschien wel iets met de cultuur is. En ik wou een aanvulling geven op de discussie over de commissievergaderingen. Wat ik persoonlijk mis, en ik denk dat ik niet de enige ben, is dat we een heel groot deel overslaan. En dat is de informatievergaring. Dat is nu heel erg aan de individuele raadsleden of aan de fracties. En ik zou er persoonlijk enorm veel plezier aan beleven als wij ook als raad goed geïnformeerd worden tijdens een overleg door ambtenaren en wethouders, zodat je ook al eerder in een traject dus gewoon van gedachten kan wisselen over, hé, hoe zullen we dat eens doen? Waardoor we misschien de situatie vermijden dat op het moment dat het besluit in de raad ligt, er nog een enorme discussie ontstaat en dan opeens beginnen mensen zich te realiseren, oh verrek, wat heb ik eigenlijk de afgelopen jaren hierover gevonden? En dan op het moment dat we ja of nee moeten zeggen, realiseren we ons opeens wat dat betekent. Terwijl als je dat nou veel eerder in het traject al je goed laat informeren, heb je aan het eind van het traject volgens mij een minder groot probleem en ben je gewoon goed geïnformeerd en weet je beter wat je ergens van vindt. En dat mis ik een beetje in de discussie.
En maar de voorstellen die
heer Kloos?
Sorry.
U het woord.
Excuus, ja. Maar in ieder geval, wat u aangeeft, ga ik er vanuit van, kijk, de voorstellen die ik op tafel krijg, die zijn onderbouwd. Daar, mocht er een technische vraag zijn, dan kan ik altijd ambtelijk daar dus mijn vraag nog over stellen, via de wethouder of anders rechtstreeks. Dus die motivatie is er, dus die hoef ik niet 2 keer te hebben, die ligt al op tafel.
Goed, Ik ga dan eerst even naar de heer Van Es, want die staat al 7 minuten op mijn wachtlijstje. Heer Van Es.
Als zo voelt het anders niet, moet ik zeggen, maar dat terzijde. paar opmerkingen van mijn kant. Er wordt over cultuur gesproken. Nou, dit neigt een beetje naar een soort van drang om een veranderde cultuur in te stellen. Doe een beetje denken aan Gaius Petronius, zou ik bijna zeggen, die wel eens zei van iedere keer als we langzaam maar zeker zelfsturende en goed opererende eenheden hadden gevormd, werden we weer geconfronteerd met een verandering. En iedere verandering leidde niet tot verbetering, maar soms tot meer en meer chaos. Dat eerst eventjes als een intro van mijn verhaal. De heer Kloos gaf al aan van dat hij vanuit de historie de commissievergaderingen kent, die ken ik ook. Daar zijn wij op een gegeven moment van afgestapt. En daar hadden we op zich wel een goede reden voor, denk ik. Ze voegden op zich weinig toe. In het nieuwe vergadermodel wat we de laatste jaren allemaal hanteren hier in onze gemeente, hebben we voldoende ruimte, denk ik, om informatie te vergaren. Wat Casper net ook aangaf. Er komt een voorstel naar ons toe. Normaal gesproken wordt dat geacht voldragend te zijn, zoals dat wel eens door sommigen geformuleerd wordt. Mocht dat tot technische vragen leiden, hebben we in principe daar ruim voldoende de tijd voor. Voordat de vergadering nog komt. In die zin hebben we daar de ruimte voor. Daarna heb je nog eens een keer, na die opiërende vergadering, nog eens een keer de 14 dagen de tijd om extra vergadering of extra informatie op te vragen. Technisch kan ook nog eens een keer. Blijft over de cultuur eigenlijk. In die cultuur, voor een groot deel, denk ik er bij mezelf van, ja, dat ligt een beetje aan het effectief vergaderen, wat ook genoemd is. Soms dan hebben we stemverklaringen die op een gegeven moment 3 minuten duren, waarbij op een gegeven moment ik de voorzitter dan soms heel uitnodigend om vragen van waar blijft de verklaring, waar blijft de verklaring? En dat zijn ook zaken die veel tijd kosten, denk ik. Het lijkt erop dat het meer ontstaat deze gedachtegang om het contact met die burger te zoeken. Nou, op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Je kunt je afvragen of je dat in een 14-dagelijks cyclus moet gooien over elk onderwerp. Je loopt het risico dat je straks het idee krijgt van daar heb je die man met die pet weer of die man met die snor of noem het maar op, die dame met dat leuke hoedje. Want wat je zult zien, denk ik, is dat mensen heel betrokken zijn als het hun heel erg raakt. Dan komt men in het gareel, dan komt men naar voren. Je kon dat zelfs in Eelde zien. Hè. We hebben een voorstel gehad voor wat verkeersactiviteiten, zebratoestanden enzovoorts. Nou, op een gegeven moment dan gaan we die mensen allemaal uitnodigen. Althans, een aantal hebben we dan uitgenodigd. Wat advertenties in de krant. Je ziet op een gegeven moment een enorme hoeveelheid mensen, in ieder geval in verschijnen. Deels kaarten ze daar hun eigen problematiek aan, hè, de flat die daar op een gegeven moment wat naar voren komt. Je kunt je afvragen, wat is de meerwaarde van die avond bijvoorbeeld geweest? Als het doel is om die burger te bereiken, dan kun je dat beter doen als het om wat meer in grotere beleidszaken gaat. Casper gaf het ook al aan. Dat je dan eens een keer actief de kernen opzoekt, om eens te kijken wat je wilt. Maar om nou iedere 14 dagen een soort informatievergarende cyclus te gaan optuigen, vraag ik me af of dat zinvol is. Of dat wel een effectieve tijdsbesteding is, vraag ik me af. En dat gaat binnen de fracties, denk ik, ook tot erg veel overlegmomenten leiden. En dat ben je al in feite alle winst die je behaalt, raak je weer kwijt, denk ik.
Dan ga ik nu graag naar de heer Van der Born.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, ik zit nog een beetje met die opmerking van meneer Koekoek in mijn hoofd van het vormvrij vergaderen of niet. En dan hoor ik dingen over cultuur, dat beginnen wat te malen. Ik hoor geschiedenis. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Ik denk dat we zijn aan het denken over een traject, een aanpak waarbij burgerparticipatie wordt bevorderd. En dan kunnen we zeggen hoe commissies vroeger werkten. Maar ik denk, als ik dat bij elkaar gooi en probeer een recept van te maken, dan zeg ik van, die commissies, daar kun je heel goed experimenteren met vormvrije zaken. Daar kun je dus aan het begin van het traject, dus niet als het voorstel al kant en klaar is, maar juist aan het begin van het traject, mensen betrekken, mensen op uitnodigen, halverwege of aan het eind misschien nog een keer. En daar kun je over alle dingen praten, maar als je daar ook de ambtenaren bij hebt, moet je dus voorzichtig zijn met de politiek. Dus dat zou een kookpot zijn waar van alles kan gebeuren. En dan heb je de raad uiteindelijk waar het voorstel komt waar je je politieke standpunten uitwisselt, voor zover het dan nog nodig is. Maar daar kun je dus een ritueel hebben, want als je het toch wel over cultuur hebt, dan in de raadsvergaderingen mag dan wel het een en ander goed gestructureerd blijven, anders dan wordt het een free-for-all. Dat is tenminste de ervaring die ik nu ziet, dat het dan moeilijk genoeg is om de mensen hier in de raadsvergaderingen in het gareel te houden. En ik denk dat je dan een moment hebt, zeg van nou even koppen met elkaar, rust de zaak afwerken. Insprekers kun je ook allemaal kwijt in de commissies. Je kunt daar dus van alles doen, van alles experimenteren ook. En hier is dan inderdaad een vrij korte vergadering waarin je de boel afregelt. En wanneer dat moet gebeuren, nou, dat kun je gewoon van tevoren bekijken. Wanneer is het klaar om de maatschappij in te sturen? Dat is een beetje mijn samenvatting wat ik zo hier en daar gehoord heb.
Ik zag aan de body language dat de heer Koekoek behoefte heeft om nu even een reactie te geven. Dus heer Koekoek.
Ja, ik heb heel bewust niet het woord commissie in de mond genomen. Tenminste niet om te zeggen we moeten commissies hebben. Want ik ken die commissies ook en ik ken ook de beelden bij die commissies. En die beelden zijn niet zo positief. En dat is ook wel terecht, denk ik. Ik heb ze zelf ook wel meegemaakt in bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland, maar ook in Bussum hebben die commissies ook meegemaakt. En daar waren mensen daar ook niet zo positief over. Maar ik heb ook die andere vorm van vergadering meegemaakt. Dat is, nou ja, noem het dan commissie light, zeg maar. Want die commissie, ik onderschrijf wel wat de heer Haagman zegt. In de praktijk is er op heel veel plekken heel weinig verschil tussen commissie en raadsvergadering. Het lijkt eigenlijk sprekend op elkaar. En dat is volgens mij niet wat we willen. Een soort kleinere raad in een ander zaaltje, in een andere setting en dan gewoon hetzelfde doen. Daar is geen behoefte aan, dacht ik. Maar waar volgens mij wel behoefte aan is, en daar gaat het eigenlijk om, is een andere setting. En wat ik zei, een andere setting kan soms tot ander gedrag leiden. En een andere kan een wat informeler gevoel geven of een wat meer gespreksgevoel in plaats van een debatgevoel. Dat je toch meer tot gesprek komt met elkaar in plaats van dat je meteen in voor's en tegens denkt, zeg maar, of voorstanders en tegenstanders. Dus dat is wel een gevoel dat volgens mij bij een aantal fracties leeft van we zouden een setting moeten hebben waar je wat makkelijker met elkaar in gesprek komt. Daarbij zouden dan ook andere mensen makkelijker moeten kunnen aanschuiven. En dan heb ik het bijvoorbeeld over die inwoners, nou ja, die meesprekers in Gooisemeer, zullen we zeggen. Maar ook de ambtenaren. En dat is niet alleen een behoefte in een aantal fracties hier, maar ook ambtelijk is die behoefte er wel. Van hadden we er maar even bij kunnen zitten om even te zeggen van nee, zo zit het of hou hier ook rekening mee. Dan waren besluiten misschien anders uitgepakt. Dus dat ook. Even nog hoor. Want jullie waren net ook heel lang aan het woord. Ja. Nee. Laatste, maar dan ben je dus ook direct beter geïnformeerd. En laatste is, wat ik nog wel eens hoor van, het is gewoon heel heigerig. Je bent meteen alweer, je hebt ene raadsvergadering nog niet achter de rug, of je moet alweer bezig met voorbereiden op de volgende raadsvergadering. En dat gevoel, dat werkt niet echt prettig, zeg maar.
Mag ik een hele korte vraag?
Volgens mij. Nou, u bent nog even niet aan de beurt, want ik wil toch nu wel naar mevrouw Lubbers.
Zo net viel de opmerking van de commissievergaderingen zijn destijds opgeheven, omdat de besluitvorming dan sneller zou gaan. Nou, is een snelle besluitvorming niet altijd beter? Dat wou ik nog wel even zeggen. En burgerparticipatie is belangrijk natuurlijk. Hoe betrek je de burgers hierbij onderwerpen die besproken worden in het gemeentehuis? Daar moeten wij als raad naar luisteren. Maar dan vind ik het ook belangrijk, en dan sluit ik aan wat D66 net zei. Vaak krijgen wij hier in de raad een voorstel. Punt. En daar kun je dan over discussiëren. En je kan technische vragen stellen. Je kan het even mee terugnemen naar de fractie, maar dat vind ik geen prettige manier. Liever had ik een tussenvorm na een traject van burgerparticipatie. Op basis daarvan maken de ambtenaren een startnotitie, jij noemde het zelf. En dat zou dan eigenlijk eerst in de raad besproken moeten worden, zodat wij ook nog wijzigingen kunnen aanbrengen. dat de wethouders, CQ de ambtenaren, zeggen... hé, dat is best een goed punt wat die partij noemt. Dat gaan we aanvullen in die startnotitie. En op basis daarvan maak je een raadsvoorstel. Nu kunnen we alleen maar ja of nee zeggen. En ik denk dat dat de... Ja. Ja. Oké, maar dat hoef je dan misschien niet meer te gebruiken als jij al een aantal opmerkingen van jouw fractie meegenomen krijgt in die startnotitie, wordt de besluitvorming veel makkelijker.
Het heeft 20 minuten geduurd, maar heer Van Os, u krijgt nu echt het woord.
Mag je heel even iets aanvullen? Dan meteen. Want uit het raadsvoorstel van 2000... Uit het raadsvoorstel van 12 juli 2016, daar haal ik dat uit. Hè? Want dat raadsvoorstel, daar merk ik dat een aantal dingen gewoon niet uitgevoerd zijn. Onder andere dat startdocument, u reageert daarop, maar daar staat namelijk, meer ruimte voor de raad staat er dan. Het college hoeft niet in alle gevallen met zogeheten pandklare voorstellen te komen. Er zijn voldoende onderwerpen die als een startdocument voorgelegd kunnen worden zonder daarbij vanaf het begin in het voorstel als gevraagd besluit een voorstel in de raad wordt voorgelegd. En dan staat er verderop, het college krijgt desgewenst van de raad de gelegenheid nadat de raad zich over voortgang tijdens de behandeling in het bespreekblok heeft uitgelaten om met aanpassing van voorstellen te komen voor een volgende raadsvergadering. En daar lees ik dan in, dat hoeft niet per se met amendementen. Dat kan gewoon op basis gehoord hebben de beraadslagingen, zoals we dat dan zien.
Meneer de voorzitter,
staat in raadsvoorstel.
En met alle respect, de afgelopen paar jaar is dat dus nou nimmer gebeurd dat een voorstel weer teruggehaald wordt, dat de raad zegt nee maar terug, we passen het aan. En dat vind ik zo jammer. Je kan een beter gedragen raadsvoorstel presenteren.
Erg duidelijk, mevrouw Lubbers. 22 minuten, heer Van Os. Niet het woord, maar dat u moest wachten.
Ja, dank u, voorzitter. De Griffie gaf net al aan, ik had het even genoteerd, verbetering van de voorbereiding door minder vergaderen. Zojuist noemde je het gevoel van het heigerige gevoel vanwege de hoeveelheid vergadering. Volgens mij is dat een belangrijk punt waar we nog niet over gehad hebben, is van de kwaliteit van de voorbereiding. Mag ik uit uw opmerkingen opmaken dat binnen de ambtenaarorganisatie het gevoel is dat gezien de hoeveelheid vergaderingen, dat de kwaliteit daaronder te lijden heeft? Is dat het gevoel wat leeft bij de ambtenaren of is dat te zwaar aangezet? Want als dat het geval is, vind ik dat een heel belangrijk argument om toch serieus te gaan kijken naar een systematische structurele verandering.
Nee, dat mag je er niet zomaar uit opmaken. Sowieso wil ik daar niet echt een uitspraak over doen van hoe ambtenaren oordelen over de kwaliteit van de raad. Volgens mij, dat lijkt me niet zo handig om daar uitspraken over te doen. Wat je wel kunt zeggen is, het gaat niet om de hoeveelheid vergaderingen. Het gaat om de hoeveelheid raadsvergaderingen en de tijd die je hebt om je voor te bereiden op een raadsvergadering. De uitspraak heigerig ging over de hoeveelheid raadsvergaderingen, niet de hoeveelheid vergaderingen in het algemeen, maar de hoeveelheid raadsvergaderingen. Als je elke twee weken een raadsvergadering hebt met een besluitvormend blok, dan heb je elke twee weken, moet je elke keer als je de raadsvergadering nog maar net uitkomt, bij al je bezig van, oh ja, de volgende komt eraan, dus moeten we weer op voorbereiden. Daar heb je dan twee weken de tijd voor. En als je nou één raadsvergadering in de maand hebt, dan heb je een maand de tijd om je daarop voor te bereiden. Met allerlei vormen van voorbereiding. Dat kan technische vragen zijn. Maar mijn ervaring is dat technische vragen, voor zover dat schriftelijk gebeurt, zoals meneer Van Es net zei, we kunnen toch technische vragen stellen. Ja, dat kan. Maar schriftelijk is de informatievoorziening vaak een stuk minder dan als je gewoon even met elkaar in gesprek bent. En ik moedig jullie altijd aan, als ik met jullie praat, van kom ook gewoon op het gemeentehuis met ambtenaren praten. Dat kan sowieso, hè. Maar misschien is het ook wel goed om dat in een overleg te gieten, zeg maar, waar ambtenaren bij zitten, waar je alvast even kunt overleggen. En daar heb je ook weer minder werk en rompslomp van technisch vraag, schriftelijk vraag. Nou ja. Dus het gaat niet om het aantal vergaderingen, het gaat om het aantal raadsvergaderingen en het ritme daarvan. Daar gaat het om. Vooral om jullie inderdaad, omdat ambtenaren die hebben eens in de zoveel tijd een stuk in de raad. Over het algemeen, hè. Dus die zitten natuurlijk niet... Het is niet zo dat iedere ambtenaar elke twee weken een raadsvergadering moet voorbereiden. Dan zou hij het heel druk krijgen. Dus zo werkt het niet. Die hebben eens in de zoveel maand hebben ze een stuk. Dus het zal ze een zorg zijn hoeveel raadsvergaderingen er zijn in een jaar natuurlijk. Want ze maken ze toch lang niet allemaal mee. Dat is anders voor het MT misschien of voor de secretaris, maar de gemiddelde ambtenaar niet. Wat natuurlijk wel zo is, En dat, als je dan hebt over kwaliteit, ja, goede voorbereiding levert goede besluiten op, of betere besluiten op, denk ik, zomaar.
Ik zou de heer Dijkstra het woord willen geven. Ik heb ondertussen 5 mensen nog op mijn rijtje staan, die ga ik zo een beetje afwerken. Heer Dijkstra.
En dan komt er een streep onder en dan is het afgelopen. Nee, die 5. Blijf maar goed. Ik wil nog even opmerken dat ik vind dat het een heldere analyse is en een goed verhaal wat de griffier hier presenteert vanavond. Maar het valt me ook op dat we nu ruim een uur met elkaar praten, dat er diverse oplossingen zijn aangedragen en misschien nog wel meer oplossingen al zijn verworpen. Mij niet echt helder is waar we het nou feitelijk met elkaar over eens zijn. En twee, wat in het geval we het wel met elkaar eens zijn, we ook gezamenlijk bedoelen. En wat dan vervolgens het laaghangende fruit zou kunnen zijn als we naar verbetering streven. In plaats van het zeg maar heel breed te maken dus, wat eigenlijk de notitie doet. Hè, die ziet op het hele, nou ja, het hele proces en op alle verbindingen met de samenleving en noem maar op. Gewoon hier weer kijken naar nou, wat wij nou hier zoals we hier zitten met elkaar eigenlijk hoog nodig willen veranderen. Dus dat zou mijn insteek zijn voor een vervolg.
Ja, heer Koekoek, was uw gedachte van nou, de aanwezige rijk u nu hapklare brokken aan, die ga ik even tot 1 koek smeden en volgende week ligt er een plan van aanpak? Of zegt u juist, deze setting geeft mij weer extra aanvullende informatie waarop ik verder kan borduren? En dat is in feite ook een beetje uw vraag, hè, van welke kant gaan we nu op?
Nou, mijn vraag is, hoe komen we er nou achter waar we het met elkaar over eens zijn?
Kunt u dat eruit halen, heer Koekoek?
Nou ja, uiteindelijk. Kijk, wat ik graag zou willen, en daarom staan in het ontwikkelplan ook niet heel te concrete dingen, zeg maar. Wat ik graag zou willen is dat we met elkaar een plan vaststellen in de raad. Zodat we kunnen zeggen van nou, dat is in ieder geval de basis. Daar borduren we op voort, om het zo maar te zeggen. Want het voortborduren kun je oneindig doen zonder ooit een besluit te nemen. Maar je moet wel, vind ik, een besluit komen van nou, dit zijn de uitgangspunten, zullen we zeggen. En dan zit dus hier al wel in, daar staat dus niet in van we gaan naar commissies en die zien er zo en zo uit precies. Staat wel in, we gaan toe naar iets minder raadsvergaderingen en meer ruimte voor voorbereiding en dus ook betrek van inwoners enzovoort. Maar dat hoor ik veel mensen ook wel zeggen, dat op zich wel goed is. Dus daar is volgens mij wel meerderheid voor.
Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Dat is wel makkelijk gezegd, maar we hebben ook al geconstateerd dat het nog niet zo eenvoudig is om te definiëren wat je daar dan mee beoogt.
Nee, maar dat
bijvoorbeeld, participatie, dat is een containerbegrip zo langzamerhand. En we hebben ook diverse voorbeelden vanavond gehad van hoe dat ingevuld zou kunnen worden. En ook al gehoord dat dat niet de wens is van diverse personen. Dus zo makkelijk is het natuurlijk maar niet hoor.
Nee, daar ben ik me heel erg van bewust. Maar daar moet je ook verder aan. Je moet het natuurlijk gaan uitwerken. Ook met elkaar. Niet ik alleen of zo. Of een klein clubje, maar gewoon met elkaar moet je het verder uitwerken. Maar dan kun je in ieder geval wel, als je in ieder geval maar een eerste stap hebt gezet en iets hebt vastgesteld, dan kun je daar weer op voortbouwen, borduren.
Ja, maar daar zijn we het wel over eens. Alleen de kwestie is, hoe komen we tot die eerste verbeterpunten? Hoe komen we nou met elkaar tot consensus over wat we gaan doen, concreet?
Na de vaststelling, of al om dit nog aan te passen.
Mijn pleidooi is nou niet te veel meer over die notitie praten.
Precies.
Die is voldoende helder. Maar nu gaat het om, wat gaan we nou concreet, laten we zeggen, bij de ingang van volgende week doen?
Ja.
En hoe komen we erachter waar we dat, wat we met elkaar vinden dat de volgende week moet gebeuren? Of niet meer?
Ja. Nou. Ja? Ja. Het lijkt mij goed om in ieder geval dat in het presidium te bespreken van hoe pakken we dat aan. En dan kan een conclusie natuurlijk wel zijn dat we een ander groepje daarvoor op moeten richten of niet. Of dat we gewoon een voorstel van de griffier afwachten. Of nou ja, zeg het allemaal maar. Maar in het presidium zitten in ieder geval alle fracties. Dus het lijkt mij goed om daar dan steeds, zoals we nu ook hebben gedaan, dat we daar de vervolgstappen bespreken van tijd tot tijd. Van hoe gaan we het verder invullen?
Maar een kleine aanvullende vraag.
Heel kort dan, want
hebt u een soort lijst van de dingen die genoemd zijn, zeg maar de concrete verbeterpunten die voorgesteld zijn in al die rondes en de gesprekken die u gevoerd heeft?
Van concrete punten? Ja, die heb ik wel. Ja, ja.
Goed, heer Pieters, u wilde zo pas het woord bij deze, alstublieft.
Dank u wel. Wat ik een beetje mis is dat we met elkaar toch wel opereren in een politieke omgeving. En dat wordt in mijn beleving een beetje een ondergeschoven kindje. Wat ik niet mis, maar dat is als de geschiedenis teruggehaald wordt, dan wordt die vaak wat vertroebeld doordat je een heel helemaal achteruit kijkt. Zie, toen we er nog over spraken met commissies, zaten we vanzelf een heel andere omgeving met een monistisch stelsel. En we zijn nader overgestapt op dualistisch stelsel, wat volgens mij een hele belangrijke is om het zo te doen als we het nou doen. En ik wil nog graag een opmerking maken over dat heigerige. Want als wij de raadsvergadering voorbereiden en we zouden een commissievergadering gaan noemen of nog een andere naam, zullen we hem ook moeten voorbereiden. Dus dat heigeren blijft in mijn beleving gewoon en wordt niet anders. Want daar kun je ook niet om voorbereiden heen. En dat zijn de opmerkingen die ik wil maken.
Zeker, dank u wel, heer Pieters. Dan heb ik op mijn lijstje meneer Van Es.
Ja, ik had dat heigerige op het lijstje staan. Mijn gevoel is namelijk ook dat je op een gegeven moment in plaats van een 14-daagse raadsvergadering als cyclus, geeft naar een 14-daagse wekelijkse raadstafel zit te stormen. En dat ook tot allerlei extra overlegmomenten gaat leiden. Dus dat als punt. Wellicht is het een idee om eens met die verbeterpunten effectief vergaderen aan de gang te gaan. Daar kun je denk ik ook een heel stuk winst behalen. En dat is op korte termijn wel realiseerbaar. En wellicht leidt dat wel tot allerlei verbeteringen die de vergaderstructuur zelf intact zouden kunnen laten.
Dank u wel, heer Spekschater. Tenminste, u had zich...
Ja, heel kort, voorzitter, als het mag. Dank u wel. Ik wil even aansluiten op het verhaal rond commissies. Ik vind dat in de commissie altijd een politiek sfeer hangt of hoort te hangen. Dat zijn commissies, zo zit dat ook in de regelgeving volgens mij. Mijn ervaring is juist dat als het gaat om kennisvergaring, om open gesprekken met elkaar in voorbereiding op de raadsvergadering of op thema's die in de raadsvergadering aan de orde komen, dat dat prima in een raadswerkgroep gaat. Niet omdat ik erin zit, maar ik merk in die werkgroep dat er open met elkaar gesproken wordt. Als je politiek uit je nek begint, dan word je op de vingers getikt. Het gaat om inhoud. De wethouder zit erbij, de ambtenaren zitten erbij. En je gaat naar je fractie toe met een gevulde rugzak waarmee je volgens het agendapunt voor kunt brengen. En dat wou ik er even aan toevoegen. Dank u.
Ja, dank u wel. Heer Franke, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog even een vraag over de vergaderstructuur. Lees ik hier dat er behoefte is aan een verandering van die vergaderstructuur, zowel vanuit de raad als vanuit de organisatie. Maar verder lees ik eigenlijk over wat daarvan komt uit die organisatie eigenlijk niet zoveel. Dus hoe kun je dat, wat vindt die organisatie dan van de verandering, wat er nodig zou moeten zijn?
Ja, heer Koekoek, dat is een concrete vraag. Ik weet niet of u die...
Mij is die ook al wel voorbij gekomen. Wat ik net zei, je hoort wel eens bijvoorbeeld van ambtenaren die zeggen van als ze nou een setting hadden waarbij ambtenaren aan tafel ook hadden gezeten en waarbij vragen direct in het gesprek beantwoord hadden kunnen worden, dan was er soms minder onduidelijkheid ontstaan of minder, dat bedoel ik dan. Dat hoor ik wel eens ook hier intern. En volgens mij is dat heel logisch, want we hebben het ook meegemaakt en dan is er zo'n onduidelijkheid over. Niemand kan daar dan duidelijkheid op dat moment over scheppen. Dan moeten er na afloop moeten er nog vragen beantwoord worden of brieven geschreven worden. Daar gaan dan weer collegevergaderingen overheen. Dat soort dingen kunnen soms opgevangen worden door een gesprek te hebben met daarbij ook ambtelijke ondersteuning aan tafel.
Ja, maar we hebben natuurlijk onlangs in Eelde die bijeenkomst gehad. Daar mochten de ambtenaren niks zeggen. Ik heb vorige week, of twee weken geleden, met een ambtenaar gezegd van goh, ik wil eens een keer met je even over wat dingetjes hebben. Toen kreeg ik een mail terug dat hij moet eerst met de organisatie intern overleggen of hij wel met raadsleden mag praten. Ik heb er nog geen antwoord op, maar dat zijn toch wel dingetjes, hè, die dan dat wil weer een beetje weerspreken, zeg maar.
Ja, nou, ik ben uit. Dat laatste, als je dat tegenkomt, dan wil ik dat direct horen en dan ga ik daar over de organisatie in. Want ik wil juist dat die contacten er zijn. En ik vind het juist heel belangrijk en daar hamer ik ook altijd op hier intern, maar ook in contacten met jullie als ik het hierover heb. Ik heb het zelfs We hebben hier zo'n personeelsblad, daar ben ik ook voor geïnterviewd een paar maanden geleden. Daar heb ik dat ook als punt meegegeven, van dat ik dat heel belangrijk vind, die contacten tussen raadsleden en ambtenaren. Dus als je merkt dat er drempels zijn of dat iemand je afhoudt, dan hoor ik dat graag. En
ik heb gewoon ik heb de mail, zeg maar, dus ik stuur ik hem naar je door.
Oké, mevrouw Kammerga.
Ja, dank u, voorzitter. Het woord. Nou, we hebben natuurlijk nu heel veel besproken en er moet van alles anders. En volgens mij zijn we het wel over eens dat er heel veel dingen moeten veranderen. Alleen ik mis een beetje zelfreflectie. Want wij hebben het zo vaak, heel veel uur, over helemaal niks. En we zeggen heel vaak, en ik doe het ook, hè, dus we moeten allemaal bij onszelf te raden gaan. We hebben het afgelopen week 2,5 uur over Terborg gehad. Iedereen heeft wat gezegd. We zijn geen steek verder. En ik denk ook dat dat is wat heel veel inwoners vooral, los van ons, hier ook irriteert. Dat mensen er niet bij willen horen, omdat ze zeggen, ja, die raad, die doet maar wat. Die spreekt uren over iets waarvan mensen zeggen, dat kan toch veel sneller. En ik denk dat we daar ook echt een verbetering kunnen vinden bij onszelf. En niet alleen maar wijzen naar de ambtenaar, weet ik veel.
Interessant dat u vooral ons en uzelf die spiegel voorhoudt. Dank u wel. De heer Ririhena, u wilde ook nog iets aan de griffier kwijt of aan ons.
Ja, nou, ik sluit me helemaal aan bij mevrouw Kamminga. Dus zelfreflectie is volgens mij ook wel heel erg nodig om jezelf te kunnen verbeteren als raad in zijn geheel en als raadslid als individu, denk ik. Wat ik eigenlijk in deze dialoog mis is een stukje innovatie. Je ziet de lokale democratie is in heel Nederland. Er zijn allerlei initiatieven om te kijken van hey, hoe kunnen we op een andere manier vormgeven aan besluitvorming, maar ook het ontwerp daarvan en de burgers veel meer bij betrekken. Er zijn heel veel mooie initiatieven. Burgerparticipatie komt in dit gesprek wel langs, maar heel erg aan de zijlijn. We hebben het veel meer over commissies en vergaderstructuur. Wat ik eigenlijk zou willen is dat er goede voorbeelden, dat we daar een soort van overzicht krijgen, zodat je kan kijken van hey, misschien past dit wel bij ons. Hè? Want het is heel erg zelf ook zoeken van wat is nog goed, wat werkt goed en wat zou mooi zijn. Kan dat? Zitten we te laat in het proces? Voor mijn helderheid zou ik dat wel in ieder geval een soort van overzicht van alle verschillende initiatieven die in het land er zijn.
Goed, ik weet niet of ik het. Ik proefde u in het begin even zeggen van ik constateer een beetje koud watervrees hier. Er gebeurt veel, maar ik hoor eigenlijk alleen maar kantlijn aantekeningen. Ik weet niet, heer Koekoek, of u dat gehoord heeft of dat u iets anders gehoord heeft, maar u kunt daar eventueel nog op reageren.
Ja, nou, om het laatste te beginnen, een overzicht van alle initiatieven, dat zijn er nogal wat. Dus dat gaat niet lukken, denk ik. Er zijn wel, ik kan je natuurlijk.
Alleen de goede is ook goed, hè?
Ja, precies. Ja, nou, ik kan mijn eigen rapport warm aanbevelen, maar om dat nou rond te gaan sturen, dat vind ik ook al zo wat. Maar, nee, er zijn allerlei initiatieven. Maar kijk, je zegt, ik mis innovatie. Dat snap ik aan de ene kant wel. Aan de andere kant, het moet wel, het moet wel passen bij de raad, zeg maar. Dus je moet, ik heb gesprekken gehad en geproefd, zeg maar, waar ruimte voor was en waar nog misschien nog geen ruimte voor is, maar kijk, een griffier, er staat niks over in de wet wat de griffier moet doen. Er staat alleen maar, de raad heeft een griffier en die griffier ondersteunt de raad. Nou, dan moet je dus vervolgens met elkaar aan de slag van wat willen we precies, wat die griffier voor ons doet. En ik heb zelf ook een mening natuurlijk. Maar het is heel erg afhankelijk van de ruimte die je van een raad krijgt, wat je als griffier kunt doen. Dus als jullie zeggen van nou, ga vooral allerlei innovatieve vormen hier introduceren, ben ik er graag toe bereid. Maar dan moet dat wel van jullie komen.
U kunt die vinger naar beneden drukken, mevrouw Kadol. Want u wilde het woord. Ja, ik zag die vinger al op de knop zitten namelijk.
Sorry. Ik was even iets anders dan ik denk, vinger, waar heeft u het nou over? Ik wou op Miguel reageren. Je hebt een heel goed punt. Ik weet niet of dit nu het goede moment is om dat te zeggen. Ik zit in een projectgroep, dat heet Raad in Beweging. En dat heeft te maken met Democratie in Actie. Dat is een organisatie die gesubsidieerd wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En wij zijn aan het onderzoeken of wij een project kunnen gaan doen om gemeenteraden in het algemeen en misschien wel zelfs de raad van Tinarlo eens te kijken of er ook andere manieren van werken mogelijk zijn. Dat heeft te maken met het probleem dat je een participatieve democratie hebt die in opkomst is en een representatieve democratie zoals wij hier zitten. En die botsen met elkaar. En hoe los je dat nou op?
Voor mij even, nou ben heb ik niet zo gestudeerd, maar wat bedoelt u nu?
Dat inwonersparticipatie, meer inwoners willen graag meer invloed op wat er gebeurt binnen een gemeente. Dat noem je participatieve democratie met een mooi woord. En wat wij hier doen, dat noem je de representatieve democratie. Oftewel, wij zijn de representanten van inwoners, want wij zijn gekozen. Dus dat zijn twee verschillende vormen van democratie binnen Nederland. En die botsen met elkaar. Want aan de ene kant willen inwoners steeds meer invloed op wat er gebeurt binnen een gemeente. Aan de andere kant zitten wij hier in die raadzaal. Ja, en daar zijn wij toch voor. Maar hoe werkt dat dan? Nou, die twee dingen botsen en dat komt vooral in de raadzaal tot uiting. En wat Miguel ook al terecht zegt, er gebeurt heel veel op inwonersparticipatiegebied in Nederland. Je kunt eindeloos naar congressen, seminars en weet ik veel wat. Maar er is heel weinig aandacht voor die rol van de raad. En daar is een projectgroep voor en daar zit ik in. En daar wil ik best een keer iets over vertellen.
Daar wil volgens mij mevrouw Lubbers nog een reactie op geven.
Ja, wij zitten hier omdat we gekozen zijn, maar wij zijn niet zomaar gekozen. Wij zijn lid geworden van een partij omdat wij mee wilden praten. Dus die inwoners kunnen dat ook doen. Er zijn allerlei vormen voor die inwoners om actief te worden. Dus dat lijkt mij een uitgemaakte zaak. Dan kunnen ze ook hier zitten.
Nou ja, ik wil daar wel een discussie over voeren, maar het is nou juist het probleem dat het geen uitgemaakte zaak is. En dat er in de ambtenarij al heel veel gebeurt met inwonersparticipatie. Maar ja, wij gaan die raadzaal niet uit, wij zitten hier. En,
wij zullen ooit een keer stoppen en dan komen de nieuwe mensen.
Ik vind dit inderdaad een interessant gesprek, maar mevrouw Cadol die zei zelf al in haar betoog van ik weet niet of dit op dit moment de goede plek is. Ik denk dat duidelijk is welke kant u opdenkt en ook de bedenkingen die mevrouw Lubbers daarbij heeft. Ik keek net nog even rond en ik zag niet dat er nu nog dringende behoeftes waren om het woord te vragen. Dan heb ik eigenlijk zelf nog een laatste vraag richting de griffier en dat is en nu?
Ja, nu naar huis hoor ik al. Maar, nou ja, volgens mij hebben we in het presidium hebben we het gehad over wat ik heb tegen het presidium gezegd. Het ontwikkelplan wil ik graag naar de raad hebben. Dat heb ik hier ook een paar keer gezegd. En daar was het presidium het op mee eens. Vervolgens hebben we het erover gehad van, moet er dan daarvoor afgaand nog iets gebeuren? Moet er bijvoorbeeld een informatieavond komen? Nou, dat vond het presidium wel. Dat hebben we nu gehad. Nu kan het naar de raad wat mij betreft. Tenzij jullie zeggen van, dat kan absoluut niet.
Duidelijk, dank u wel. Ja, de opstelling was misschien niet het meest geschikte, maar de setting heeft voor mijn gevoel juist wel een stap gezet. Volgens mij hebben we op een hele andere manier, anderhalf uur met elkaar gesproken, waar tegenstellingen waren, waar verschillende visies waren, maar waar we op een manier met elkaar in gesprek waren, wat misschien juist een vorm is waar we naartoe zouden moeten. Althans, dat is wat ik uit een aantal bijdragen gehaald heb. Dank daarvoor iedereen. Ik zou bij deze de bijeenkomst willen sluiten en u allen een goede thuisreis toewensen. Tot de volgende keer graag.